Ja, we hebben het al veel gehoord vanochtend. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. We zijn al heel goed aan het nadenken over ons fundament. En als het goed is, wijst alles op Jezus. En zo ook hier in het fundament. Alles wijst op Jezus. Nou, ook vandaag, ik ga met u een aantal stukken bekijken uit het Oude Testament. Maar toch wijst alles uiteindelijk weer op Jezus. En nou, wie bij ons thuis op wifi wil, die moet naar 1 Korinthe 2 vers 2. En dat bedoel ik, of in ieder geval dat staat, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus dat staat eigenlijk vlak voor ons motto. Ons motto is 1 Korinthe 3 vers 11. En dit staat in 1 Korinthe 2 vers 2. Nou, en dat bedoel ik dus letterlijk, want zo heet ons wifi. 1 Korinthe 2 vers 2, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus daar kun je je mee verbinden. Iets grappigs. Nou, misschien denk je wel van, nou, die zijn knettergek. Zou zo kunnen. Maar bij ons gaat het nog iets verder dan dat. Want deze tekst, die hebben we bij de bouw van ons huis ook in het fundament ingebouwd. Samen met Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Daar staat, luister Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Nou, deze tekst die hebben Joden in een klein kokertje aan de deur, de mezuza. En wij hebben dat in het fundament ingebouwd, deze twee teksten. Dus ja, over fundament gesproken. Hier zie je nog een aantal, aan de achterkant zie je misschien een beetje vaag. De heipalen steken er nog uit. En ik ben samen met Noel ben ik fles aan het ingraven op de kavel waar ons huis nu staat. En daar zitten dus deze teksten in. Dus over fundament gesproken. Nou, ik wil graag met u een klein stukje lezen. Psalm 23, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Gerben noemde dat net ook al bij het avondmaal. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. Psalm 23. Een hele mooie psalm. En nou, bij ons hangt deze psalm ook op het toilet. Dus als je daar gaat, dan krijg je ook deze mooie psalm nog weer te zien. En bij het vorige avondmaal in december heb ik deze psalm ook gebruikt. Laten we maar even zeggen, de kracht van herhaling vandaag. Nou, deze psalm weerspiegelt voor mij het leven met Jezus. En het is een beetje jammer dat deze psalm in films vaak bij begrafenissen wordt gebruikt. Want deze psalm gaat juist over het leven. Nou, ik ga eens even rammelen aan uw fundament. Vandaag wil ik beginnen met een hele schokkende mededeling. En ik wil u vragen dit of hier niet direct op te reageren. Houd uw reactie nog even voor u. En misschien heeft u het al vaker gehoord. Adeonis zei dat ik het wel eens eerder had gezegd. Dus ja, als u het al heeft gehoord, houd nog even uw reactie voor u. Maar wist u dat er in de Bijbel staat, er is geen God? Mag ik even handen zien? Wie gelooft dat dit niet in de Bijbel staat? Dus in de Bijbel zou staan, er is geen God. Wie zegt, dit staat niet in de Bijbel? En wie zegt, dit staat wel in de Bijbel? Ah, toch al wel wat. Nou ja, het staat dus inderdaad in de Bijbel. Er is geen God. Psalm 14 vers 1. Puntje, puntje, puntje. Er is geen God. Nou, wie weet wat daarvoor staat? Precies, dat zijn dus de woorden van een dwaas. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, dit is dus een heel mooi voorbeeld van, dat noemen ze cherrypicking. Oftewel in het Nederlands de krenten uit de pap vissen. Dus eigenlijk alleen maar dat eruit halen wat jou goed uitkomt. Precies dat stukje en even weglaten wat je niet goed uitkomt. En dit gebeurt best wel vaak. Dus het gebeurt heel vaak dat mensen teksten of verhalen uit de Bijbel halen zonder dit in de juiste context of in het grote verband te beschouwen en daar dan een hele verkeerde conclusie aan verbinden. Dus hier kun je dus een hele verkeerde conclusie aan verbinden. Nou, het is heel goed mogelijk om allerlei teksten uit de Bijbel te halen die op zichzelf inderdaad in de Bijbel staan, maar die helemaal verkeerd uitgelegd kunnen worden als je niet naar het grote geheel kijkt. Dus ja, in de Bijbel staat er is geen God, maar de context is hier dat dit de woorden van een dwaas zijn. Dus een ander mooi voorbeeld waarbij de tekst niet goed wordt geïnterpreteerd, dat wordt door Jezus zelf aangekaart. En ik vond het zelf heel mooi om te horen dat deze tekst vandaag ook bij de zondagsschool wordt gebruikt. Dat was voor mij wel weer een bevestiging. Nou, daar moet ik het over hebben vandaag. Matteüs 4, vers 5. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan de engelen zal hij opdracht geven aangaande u. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Nou, dit klopt, want het staat inderdaad in Psalm 91, vers 11 tot en met 12. Maar Jezus zeide tot hem, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En dat staat weer in Deuteronomium 6, vers 16. Nou, dit is dus al iets ingewikkelder. Jezus gebruikt nu een ander boek om de woorden van de duivel te weerleggen. Dus Psalm 91, vers 11 tot en met 12, dat is op zichzelf waar. Maar als je alleen deze tekst pakt, dan kun je hem verkeerd uitleggen. En dat doet de heerser van de leugens maar al te graag. Maar Jezus plaatst het weer terug in de context van de hele Bijbel en vult dit aan met Deuteronomium 6, vers 16. Nou, kennis van Gods woord is dus zo belangrijk. En moet je dan alles precies uit het hoofd leren? Nou, ik raad het wel aan. In ieder geval om, zover dat in uw vermogen ligt, dat wel te doen. Paratenkennis is belangrijk. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig heel veel hulpmiddelen. Bijvoorbeeld als je het ongeveer weet. Zo zag mijn bureau er, of ziet het er nog steeds regelmatig uit. Helemaal vol met allemaal boeken en bijbels om dingen uit te zoeken. Maar soms heb je wel eens iets te denken, ja, waar stond dat ook alweer? Hoe zat dat ook weer? En dan hebben we natuurlijk een aantal mooie hulpmiddelen. Je pakt gewoon Google en je tikt in. Het was iets met uit de Bijbel, iets met de weg en de waarheid. En dan komt natuurlijk meteen Johannes 14, vers 6 eruit. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus onderzoek, dat is belangrijk. Nou, om de context van een tekst te begrijpen, zijn er een aantal vragen die je jezelf mag stellen. En ik noem u een paar voorbeelden, maar er zijn er meer. Bijvoorbeeld de vraag van wie heeft nou deze tekst geschreven? Of aan wie is deze tekst geschreven? Of in welke tijd is deze tekst geschreven? En is de uitleg van de tekst ook in lijn met andere geschriften? Nou, toen ik in de maand december het avondmaal mocht voorbereiden, had ik naast Psalm 23 ook een tekst voorgelezen uit Job 11. Een hele mooie tekst en ik zal hem nog eens een keer lezen. Job 11, vanaf vers 13 tot en met 20. Als jij je hart bereid hebt, spreid dan je handen naar hen uit. Als er onrecht in je hand is, doe dat ver weg. Laat er geen onrecht in je tenten wonen. Ja, dan zul je je gezicht opheffen uit alle ellende. Dan zul je vaststaan en niet bevreesd zijn. Voorzeker, jij zult de moeite vergeten. Je zult er net zo min aan denken als aan water dat langs gestroomd is. Helderder dan de middagzon zal je leven opgaan. Wat donker is, zal als de morgen zijn. Je zult vertrouwen omdat er hoop is. Je zult rondspeuren, maar je kunt onbezorgd gaan liggen. Je zult neerliggen en niemand zal je schrik aanjagen. Velen zullen trachten je gunstig te stemmen, maar de ogen van de goddelozen zullen bezwijken. Voor hen is de mogelijkheid tot ontvluchten verloren. Het uitblazen van de ziel is hun enige hoop. Nou, deze tekst had ik gelezen naast Psalm 23, de Heere is mijn herder. En deze tekst heeft heel veel overeenkomsten met Psalm 23. Bijvoorbeeld het richten op de Heer. De Heer is mijn herder. spreid je handen naar hem uit, staat hier. Of aan rustige wateren. En hier staat, je zult je moeite vergeven. Je zult er net vergeten. Je zult er net zo min aan denken als water dat langs gestroomd is. Je kunt onbezorgd gaan liggen. Hij doet mij nederliggen in graasgeweiden. Dan ziet u ook die overeenkomsten. Maar nu komt het. Het citeren van het boek Job is een beetje link. In dit boek zijn namelijk naast Job ook drie vrienden van Job aan het woord. En even kort door de bocht, die vrienden die hebben het fout. Het gaat over de Temaniet Elifas, de Sugiet Bildad en de Naamiet Sofar. En over deze drie vrienden staat in Job 42 het volgende. Job 42 vers 7. Nadat de Heer tot Job had gesproken, richtte hij zich tot Elifas uit Teman. Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over mij hebben gesproken zoals mijn dienaar Job. Dus, de stukken in het boek Job, waar de drie vrienden aan het woord zijn, daar moet je oppassen, want daarover heeft God gezegd dat wat zij zeiden niet juist was. En ik citeerde bij het avondmaal, dus Job 11. En als we kijken naar Job 11, dan staat daar boven Sofars eerste betoog. Oh-oh. Hoe zit dat nou? En Gerdo sprak mij er terecht op aan, want dat dit een citaat is van één van de vrienden. Dus gelukkig is er nog iemand scherp. En ik hoop ook dat u ook scherp bent. Als we kijken naar Job 11, vers 13 tot en met 20, het stukje wat ik net las, dan staat daar niet iets in wat niet in lijn is met andere delen uit de Bijbel. En zo merkte ik juist allerlei gelijkenissen op met Psalm 23. Als we iets verder lezen, dan staat in Job 12 het volgende. Dus dat is de reactie van Job op het betoog van Sofar. Vers 2. Ja, jullie zijn werkelijk onovertroffen. Met jullie zal de wijsheid sterven. Maar net als jullie heb ik mijn verstand. Ik ben niet jullie mindere. Wie weet dit soort dingen niet. Nou, Job maakt hier gehakt van het betoog van Sofar in Job 11. En toch zegt Job hier, wie weet dit soort dingen niet. En eigenlijk in moderne taal, zoiets van, ja, dit weet toch iedereen. Dat is wat hij zegt. Of dit is basiskennis. Oftewel, je gebruikt hier een waarheid, maar je past het in dit geval verkeerd toe. Jullie geven aan deze waarheid een verkeerde uitleg. En dit is essentieel om te begrijpen wat hier gebeurt. Dus deze vriend, Sofar zegt waarheden, maar de uitleg die hij hier aan geeft, die klopt niet. Nou, dit stukje wat we net hebben gelezen, dat geldt als basiskennis. Job zegt hierover, wie weet dit nou niet. We gaan zo ook nog even naar de grote lijn van het verhaal Job kijken. Maar wat we ons moeten realiseren, is dat de vrienden van Job een vergeldingsleer aanhangen. En dit betekent dat volgens de vrienden het onheil wat Job overkomt, oorzaak moet hebben in zonde. En heel kort samengevat zeggen ze, God zegent rechtvaardigen en straft de schuldigen. En daar blijft het dan bij. Dat is hoe ze denken. Dus God zegent de rechtvaardigen en straft de schuldigen. Nou, deze vrienden proberen met de beste bedoelingen God te verdedigen tegenover Job. En daarmee Job te beschuldigen van zonden in zijn leven. En deze vrienden zijn overtuigd dat de ellende van Job door zijn eigen toedoen is gekomen. En daarvoor worden allerlei waarheden aan elkaar geknoopt om hun eigen gelijk te maken. En hierin gaat het mis. We zullen dadelijk zien dat er helemaal geen sprake was van zonde in het leven van Job. Maar dat er iets anders speelde waar de vrienden van Job helemaal geen inzicht aan hadden. Bottom line is dat Job 11 vers 13 tot en met 20 op zichzelf wel degelijk klopt. Maar het principe van je eigen waarheid maken door allerlei Bijbelse waarheden uit de Bijbel aan elkaar te knopen en dat tot een nieuw verhaal te maken, dat gebeurt nog steeds vandaag. de dag. En Efeze 4 heeft het daarover. Efeze 4, vanaf vers 14. Daar staat, dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Maar wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Ziet u dat hier opnieuw alles weer wijst naar Christus, niets anders dan Christus? Nou, die vergeldingstheorie die is er vandaag nog steeds. En ook in ons evangelisch wereldje zie je dat nog wel eens terugkomen. Dat we ons heel vaak afvragen dat als er ons iets naars overkomt, dat we op zoek gaan naar het waarom. Kent u dat? Nou, een les die we uit het boek Job kunnen leren is het volgende. En ik hoop dat u me hierin kunt volgen. Iemands zonde, die hebben nare gevolgen. We zeggen ook wel in kinderliedjes, hou je aan de regels, anders maak je brokken. Maar andersom, nare gevolgen komen niet altijd voort uit iemands zonde. Ja, zal ik nog één keer herhalen? Iemands zonde dat kan nare gevolgen hebben, dus die zonde. Maar nare gevolgen, dat komt niet altijd voort uit iemands zonde. En om te begrijpen wat hier gebeurt, moeten we dan naar het grote geheel van het verhaal van Job kijken. Bij Job speelt er namelijk iets heel anders. En dat is een geestelijke strijd. En Gerber sprak hier vorige week ook over. Je hebt een menselijke benadering en je hebt een geestelijke benadering. Nou, laten we eens kijken naar de beschuldigingen aan Job. In Job 8, dat is die Bilad. Bilad die heeft dan zijn eerste betoog, Job 8 vers 4. En dan zegt hij, als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, gingen zij te gronden aan wat zij zelf misdeden. Dus eigenlijk is hij hier op zoek naar de zonde van de kinderen van Job. Maar Jobs antwoord daarop was, zoals u naar mijn fouten speurt, zoals u probeert te ontdekken wat ik heb misdaan, u weet dat ik niet schuldig ben, maar niets kan mij uit uw macht bevrijden. Nou, nu neem ik u mee even naar het begin van het verhaal van Job, want het is een heel bijzonder en heel mooi verhaal. Job 1. Dat zijn mooie verhalen in het Oude Testament. Er was in het land Uz een man, wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Ziet u, dat staat gewoon al in de eerste regel. Er was geen sprake van zonde. En wijkende van het kwaad. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Zijn bezit bestond uit 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een zeer grote slavenstoet. Zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. Zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten. Ieder op zijn beurt, in ieders huis, of in eigen huis. En nodigden dan hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer. Want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. En zo deed Job altoos weer. En wat een mooi voorbeeld eigenlijk, want wat nou als alle ouders dit voor hun eigen kinderen zouden doen? Mooi eigenlijk, hè? Het is goed om even bij stil te staan. Elke ochtend offeren, uit angst dat misschien je kinderen wel gezondigd zouden hebben. Nou, dit is het praktische stukje. We krijgen in het volgende stuk een inkijkje in de geestelijke wereld. Vanaf vers 6. Nu wordt het geestelijk. Dus op een zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen. En onder hem kwam ook de Satan. En de Heere zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn dienstknecht Job? Want niemand op aarde is zoals hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zeide tot de Satan, zie al wat hij bezit zij in uw macht, alleen tegen hem zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. Nou, in de hemelse gewesten is er een machtsstrijd aan de gang, waar Job helemaal geen weet van heeft. Maar onthoud goed hoe God hier over Job spreekt. Wat een mooie woorden hij gebruikt over Job. Nou, op een zekere dag, toen zijn zonen en dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder de eerstgeborene, kwam een bode tot Job en zeide, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dicht bij elkaar aan het grazen, toen de Sabeërs een inval deden en ze roofden. En de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards. Ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, het vuur Gods viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze. Ik alleen maar ben ontkomen om het u te zeggen. En terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, de Galdeën hadden drie benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze. En de knechten sloegen zij met de scherpte de zwaards. Ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. En terwijl deze nog sprak, kwam een ander, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de vier hoeken aan en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven. Ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. En toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Daarop wierp hij zich ter aarde en boog zich neer en zeide, naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik wederkomen, zal ik daarin wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe. Wauw, wat een reactie. Zou Job hebben geweten wat zich in de hemelse gewesten afspeelde? Job overkomt van alles, maar hij heeft geen idee waarom. En waarom gebeurt hem dit? En dit is een vraag waar heel veel theologen zich over gebogen hebben. Waarom laat een goede God toe dat goede mensen lijden? Is dit rechtvaardig? Is God rechtvaardig? Nou, zoals ik al zei, hebben heel veel theologen zich hierover gebogen. Maar volgens mij staat het gewoon in de tekst. Omdat de Heer trots op Job is. Hij zegt, heb je mijn dienaar Job gezien? Job is hier onderdeel van de vernedering van Satan. Let op, dit is een andere manier van denken. Een manier van kijken naar je omstandigheden met een geestelijke bril. En nou is dit verhaal best wel heftig, maar hoe kijk je naar jezelf? En hoe kijkt God naar jou? Vergeet niet dat wij het ambassadeurschap hebben ontvangen. Wij hebben de macht gekregen om kinderen Gods te worden. Hoe zit het met je identiteit? Kijk eens naar je identiteit. En wat nou, hè? Als je hier staat, heb je ook mijn dienaar Job gezien? Maar stel nou dat je daar nou eens je eigen naam invult. Heb je ook mijn dienaar ... gezien? Vul daar eens je eigen naam in. En vergeet niet, wij hoeven niet zoals Job te roemen op onze daden, Wij zijn vrijgekocht door genade. Dus als je die aangenomen hebt, dan zegt God, Satan, heb je ook mijn dienaar, nou, vul maar in, gezien, vol trots. Want zo kijkt God naar ons, naar u, naar jou, vol trots. Nou, het verhaal is nog niet klaar. Kijken. Ja, Job 2. Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Heer te stellen. En onder hen kwam ook de Satan om zich voor de Heer te stellen. En de Heere zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is zoals hij, zo vroom en oprecht en godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet, om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Maar de Satan antwoordde de Heere, huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zeide tot de Satan, zie, hij zei in uw macht, alleen spaar zijn leven. Toen ging de Satan van de Heere aangezicht heen en sloeg Job met boze zweren, van zijn voedsel af tot zijn hoofdschedel toe. En hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de as. Toen zeide zijn vrouw tot hem, volhard gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zeide tot haar, zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Toen nu de drie vrienden van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwamen ieder van hen uit zijn woonplaats. De Temaniet Elifas, de Sichiet Bildad en de Naamiet Zofar. En zij kwamen volgens afspraak bij elkander om hem te gaan beklagen en te troosten. Toen zij van verre hun ogen ophieven, herkenden zij hem niet. Zij verhieven hun stem en weenden, scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd hemelwaarts. En ze zaten bij hem op de grond 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat zijn smart zeer groot was. Nou, het gebeurt hier, het begint hier met een gebeurtenis in de hemelse gewesten. Vervolgens overkomt Job van alles, terwijl Job geen idee heeft waarom. En er zijn een heleboel lessen hieruit te leren en ik noem er een paar, maar er zijn er veel meer te noemen. Wij moeten kennis hebben van de strijd in de hemelse gewesten. Er is veel meer gaande dan wat wij als mensen kunnen waarnemen. En het is niet altijd zo simpel om zonde aan te wijzen als oorzaak van onheil. Dikwijls kennen wij de waarom-vraag niet. Maar er is nog wel een heel belangrijk aspect, en dat is dat wij de Heilige Geest hebben gekregen, zodat wij ook inzicht krijgen in de geestelijke wereld. Wij mogen met geestelijke ogen kijken naar situaties, dus niet zoals de vrienden van Job. Wij krijgen door de Heilige Geest niet alleen inzicht, maar we nemen ook actief deel aan de strijd. Bijvoorbeeld door bidden en vasten. Wij hoeven ons ook geen schuld aan te laten praten, zoals bij Job gebeurt. Wij zijn vrijgekocht. Weet u nog? Ik ben vrijgekocht door het hoogste goed. In Job 11 stond, als er onrecht in je hand is, doe dat ver weg en laat er geen onrecht in je tent wonen. Nou, dit is basiskennis. Uiteraard. Uiteraard moet de zonde uit uw leven zijn. Als er zonde is, dan zal dat het eerste moeten zijn waaraan gewerkt moet worden. Jacobus 5, daar staat: beleid daarom elkaar uw zonde en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Uiteraard moeten we Jezus als redder en verlosser aannemen. En uiteraard moeten we dagelijks ons kruis opnemen. Maar let wel, we gaan eigenlijk van melk naar vast voedsel. We gaan een stapje verder hiermee. Met die geestelijke blik. Efeze 6, vers 10 tot en met 12, daar staat: voorts, wees krachtig in de Heere en de sterkte zijner macht. Doe de wapenuitrusting Gods aan om ons te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers deze duisternis, tegen de boze geest in de hemelse gewesten. Wij nemen actief deel aan wat er in de hemelse gewesten gebeurt. Tweede Korinthe 4, vers 16 tot en met 18. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet op het onzichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Gaat u voor de zichtbare zaken die tijdelijk zijn? Of gaat u voor de onzichtbare zaken met eeuwigheidswaarde? Nou, ik sluit af met een stukje fundament, kracht van herhaling. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Nou, waarom ontbreekt mij niets? Omdat de Heere mijn herder is. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. Nou, kun je me een klein stukje terug doen, Sanne? Want dat kan alleen maar vooruit. Ja, dankjewel. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nou. Gij richt voor mij een dis aan voor ogen van wie mij benauwen. Nou, ik vergeleek dit vorige keer ook met het avondmaal. Gij richt voor mij een dis aan voor ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, de Heilige Geest. Die stort hij in al zijn volheid over u uit. Mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Dat is een fundament om op te bouwen. Ga je door. Mag het aan jou overdragen?